Goedemorgen, luisteraars. Wij lezen uit het boek van dominee Avergunst, De Geestelijke Pelgrim. 55 meditaties over Bunyans Christenreis.
We beginnen bij de eerste meditatie en die heet Uitgedreven. Want mijn ongerechtigheden gaan over mijn hoofd, als een zware last zijn ze mij te zwaar geworden. Psalm 38, vers 5. De korte inhoud. Christen, overtuigd geworden van zijn zondig bestaan voor de Here, kan niet laten er met zijn vrouw en kinderen over te spreken. We vangen nu aan met de overdenking van Christens pelgrimsreis. Terwijl ik door de wildernis ging, kwam ik uit op de plaats waar een hol was. Daar is hij ook uitgekomen. Het woord hol wordt door sommigen vertaald met spelonk. In het Engels staat het woordje den. Daarmee wordt eigenlijk een soort onderaards kerker bedoeld. Een gemetselde plaats ongetwijfeld, zoals die ook bij de gevangenis was. Want daar doelt Bunyan op. De gevangenis, de Bedford, waar deze evangeliedienaar 13 jaar van zijn leven heeft doorgebracht. Wij vragen ons af waarom zulke dingen soms gebeuren. Maar we hebben in Bunyans levensbeschrijving kunnen lezen hoe de Heere deze gevangenschap heeft willen gebruiken. Daar heeft hij ook zijn pelgrimsreis mogen schrijven. Al meer dan 300 jaar is het uitnemende werk van Bunyan in de gemeente Gods tot een rijke zegen geweest. Zo'n gehoor had hij heel zijn leven niet kunnen hebben. Als we denken aan de duizenden die dat kostelijke geschrift en zijn andere boeken hebben mogen lezen. Bunyan heeft in de gevangenis in die wildernis moeten verkeren. Toch is het al dadelijk opmerkelijk als hij zegt: en in die plaats legde ik mij neer om te slapen. Dat kan. God heeft zijn kinderen wel eens, dat ze in de gevangenis zitten, net zo rustig onder de verdrukkingen en beproevingen als de wereld slaapt op een rozenbed. We denken aan Psalm 3. Ik lag en sliep gerust, was Heren trouw bewust. Als Bunyan hier spreekt over dat hol, die spelonk, midden in de wildernis van de wereld, dan ziet hij ook iets van de trouw Gods in zijn leven. Daar waar hij zich nederlegde om te slapen, droomde hij een droom. Toch droomt hij niet als hij het ons vertelt. Hij is klaar wakker als hij het schrijft en hij wordt in zijn schrijven geleid door de Heilige Geest. En wat droomde hij? Hij zag een man met gescheurde kleren, staande met zijn gezicht van zijn eigen huis af, een boek in zijn hand en een grote last op zijn rug. Daar hebt u nu hetgeen waar hij over gaat spreken, wat God hem te zien gaf. Een man met gescheurde kleren. Dat is wel opmerkelijk, het opmerkelijkste wat er in dit stukje staat. Onder dat ene zinnetje moet u een dikke streep zetten, want als u het boek van Bunyan hebt, moet u er maar niet om geven om er veel strepen in te zetten. Verder ook een streep onder een boek in zijn hand. Want dat zult u telkens weer in Bunyans Christenreis aantreffen. We hopen u er bij de verschillende gedeelten op te wijzen. Het is telkens weer de man met een boek in zijn hand. Deze man vindt het niet in zichzelf, maar leest het in Gods woord. Dat is het boek in zijn hand. Alles van hetgeen u in dit boek van Bunyan vindt, is dan ook aan het woord van God ontleend. En al zijn werken is Bunyan een man die ons weergeeft wat de schrift zegt. En wat leest die man dan? Wel, merk het op, er staat: hij zag een man met gescheurde kleren. In de meeste uitgaven staat erbij Jesaja 64 vers 6. Dat is de tekst waarin staat: doch wij allen zijn als een onreine en al onze gerechtigheden zijn als een wegwerpelijk kleed. En wij allen vallen af als een blad en onze misdaden voeren ons weg als een wind. Gescheurde kleren, een wegwerpelijk kleed. Vodden, zo staat er eigenlijk. Een man met vodden, met een kleed dat het niet waard is om een kleed genaamd te worden. Wat bedoelt hij daarmee? Wel, die man met dat boek in zijn hand is aan de ellende, de zonde van zijn leven, de ellendigheid van zijn bestaan, ontdekt. Met zijn gezicht van zijn eigen huis af. Wat zou daarmee bedoeld worden? We vinden in Lucas 14 vers 33, dat is de tekst die bij dit gedeelte aan de zijkant staat. Alzo dan een iegelijk van u die niet verlaat alles wat hij heeft, die kan mijn discipel niet zijn. O dochter, hoor en zie en neig uw oren, verlaat hetgeen wat ooit u kon bekoren, uw vaders huis, uw volk en wat voorheen u dierbaar en beminnenswaardig scheen. En wat zegt de Heere tot Abraham? Ga uit uw land en uit uw maagschap naar het land dat ik u wijzen zal. Van zijn eigen huis, waar hij vroeger in woonde, waar hij geleefd had, waar hij een geëerd man was, waar hij alles had wat hij begeerde en waar hij zijn rust en vrede had. Maar waar hij niet meer kon leven. Ook deze man had door het boek dat in zijn hand was zichzelf gevonden. Hij was, zoals wij dat plegen te zeggen, aan zichzelf ontdekt. Want als dat boek door Gods geest voor een mens open gaat, dan gaat hij zichzelf zien zoals hij werkelijk is. Wij lezen hier niet hoe het allemaal met die man gegaan is. Er zijn zoveel verschillende wegen waarlangs de Heere dat doen kan. Timotheus kende van jongs af de schriften. We weten dat Manasse midden in zijn goddeloosheid door God een halt is toegeroepen. Rachab in Jericho, Levi in dat tolhuis en Zacchaeus in de boom. Maar hoe ook, waar ook, onder welke omstandigheden ook, als God komt, dan komt er een boek in uw hand. Dan gaat het woord voor u open. Dan gaat u zien gescheurde kleren. Dan gaat u zien dat u in dat eigen huis waar u leefde zonder God niet meer leven kunt. Dan gaat u ontwaren wat ook deze man ontwaarde. Hij heeft een grote last op zijn rug. Bunyan heeft hierin ook zijn eigen portret geschilderd. Hij heeft in dit stukje iets van zijn eigen leven verhaald. Hier tekent hij hoe het in zijn ziel is toegegaan toen dat boek in zijn hand gekomen is. Er staat, hij opende het boek en las erin. Terwijl hij een last op zijn rug had en die gescheurde kleren aan had. Hij kon het boek niet wegleggen, omdat het beslag op hem legde. Het raakte hem. Hij ging er hoe langer hoe meer in lezen. En terwijl hij las, weende en beefde hij. Hij kon zich niet langer bedwingen en barstte los in een droevige klacht, zeggende, wat zal ik doen? Dat is dezelfde klacht van die mannen in Jeruzalem toen de geest van God het woord krachtig voor hen opende. Wat moet ik doen? Wat moeten wij doen? Dat is dezelfde klacht als de stokbewaarder in de gevangenis in Filippi, toen hij door het woord van de levende God geraakt werd en uitriep, wat moet ik doen om zalig te worden? In deze toestand ging hij naar huis en bedwong zich zolang hij kon. Hij is een man die er niet dadelijk mee te koop loopt. Hij bedwong zich zolang hij kon, opdat zijn vrouw en kinderen het niet zouden merken. Maar hij kon zich niet inhouden, omdat zijn onrust toenam. Hij kon het niet verbergen. Men kan dat soms wel eens in zichzelf willen besluiten, maar als het woord van God in uw leven heerschappij krijgt, als de werkelijkheid van u verloren staat, doorleefd wordt, dan kunt u het niet verbergen. Dan spreekt u erover. Dan merkt men het aan u. Dan vraagt men wat er toch is. Als een vader en een moeder iets aan hun kinderen zien, vragen ze zich af wat er toch met die jongen is. Ook al zou die jongen er niets over zeggen, of men vraagt zich af wat er toch met dat meisje is. Ze is zo anders. Een man zal het merken aan zijn vrouw. Wat zal er toch wezen met mijn vrouw? Waar ze vroeger zo'n vermaak in had, Daar heeft ze geen vermaak meer in. Wat zou er toch aan de hand zijn met mijn man? Die onrust, dat anders leven? Want dacht u dat het ooit gebeuren kon dat niemand het zou merken? Al zou het niet zijn in uw spreken, omdat u er niet over spreken kunt, toch merkt men het aan u. De vrienden met wie u omgaat, zouden die er niets van merken? Dacht u dat? Dat u met wereldse vrienden geleefd hebt en dat ze er niets van zouden merken? Dat kan niet. Zo ook hier. Want die onrust, die klemmende nood, is zodanig dat hij ten laatste, nee, niet zijn mond open doet. Nee, zegt Bunyan, hij opende zijn hart. Dan gaat hij zeggen wat er van binnen bij hem omgaat. Dan kan hij het niet verbergen. En hij begint hen al dus toe te spreken. O, mijn lieve vrouw en gij kinderen, mijn eigen vlees en bloed. Want voelt u wat er nu spreekt? Daar spreekt de liefde. Want de man die de dood voor zichzelf ontwaart, ontwaart het ook voor zijn vrouw en kinderen. We hebben nog nooit de nood van onze kinderen recht gevoeld, als we onze eigen nood niet echt recht gevoeld hebben. Maar als u uw ongelukkig zijn buiten God gevoeld hebt, dan voelt u het ook voor uw kinderen, uw vrouw, uw man, voor degene met wie u verbonden bent. Dan spreekt hij over wat hem bezet houdt, waar hij niet meer van los kan, waar hij geheel van ontdaan is, over de last die zo zwaar drukt. Hij heeft aan boven gezien dat de stad waarin hij leefde met vuur uit de hemel zal worden verbrand. Dat is de wereld. Hij ziet wat de wereld is, zonder God, het oordeel Gods onderworpen. Dat wordt nu werkelijkheid voor hem. Hij ziet het leven buiten de Heere als een nood. En hij zegt het, dan zal ik zelf en u, mijn vrouw en lieve kinderen, ellendig omkomen, tenzij er nog een weg ter ontkoming is. Maar ik weet niet hoe. Zou hij dat niet weten? Als de Heere begint, weet u het toch vooral als u onder de waarheid grootgebracht bent. Met Gods volk hebt u verkeerd, met Gods knechten omgegaan. Hebt u van uw jeugd af aan misschien al veel van gelezen. En toch, als de Heere in uw leven begint, dan moet u zeggen, ik weet niet hoe het ooit moet. Ik weet niet hoe ik tot God bekeerd moet worden. Het is niet iets dat u klaar voor uzelf ziet. Het moet zo en zo. U weet niet hoe. O, is er nog een weg ter ontkoming? Het wordt nood in uw leven. Als het werkelijk nood is, weet u niet hoe. Ook al bent u van uw kindse dagen af met de naam Jezus opgevoed, die uw moeder op uw lippen heeft gelegd, uw vader u heeft voorgesproken, dan heeft u nogthans nodig dat God die weg in uw leven bekend maakt. Ik weet niet hoe. Dan wordt dit werkelijkheid, zoals u het hier leest. De man met een last op zijn schouder, een pak waarvan hij zich niet bevrijden kan, zoals we dat aanstond zullen zien. Terwijl er nog een weg ter ontkoming is, waar langs wij gered kunnen worden, zoals er in mijn uitgave staat. Hij weet nog geen uitweg. Het is het portret van Bunyan, zijn levensbeschrijving. En nu is dit de vraag, of het ook uw en mijn levensbeschrijving is, of weet of wij er ook ons portret in vinden. De man met het boek in zijn hand, daar begint het mee. Vanuit dat woord krijgt hij zijn onderwijs. Nu moet ik dat stukje eens veel overdenken. En kon het zijn ook dat boek veel in uw hand nemen. Vragen, och schonkt gij mij de hulp van uw geest. Opdat u uit dat boek mag leren wat in het hart omgaat. De nood en ellendigheid. Als u daar iets van in uw leven geleerd hebt, kunt u niet anders dan spreken met uw vrouw, met uw kind, kinderen, uw vrienden en uw buren. Zend, Heer, uw licht en waarheid neder en breng mij door die glans geleid tot uw gewijde tenten weder. Dan klimt mijn bange ziel gereder ten berge van uw heiligheid, daar mij uw gunst verbijt.
Het tweede. Het licht in de verte. Gaat in door de enge poort. Want de poort is eng. En de weg is nauw die tot het leven leidt. De korte inhoud is. Christen raakt in gesprek met evangelist. Die hem wijst op de toegangspoort van de weg die naar de stad Sion leidt. Daar zal hem verteld worden hoe verder te gaan. Wij lezen, toen zij dit hoorden, werden zijn huisgenoten onaangenaam verrast. Niet omdat zij geloofden dat hetgeen hij zei waar was, maar ze dachten dat hem een ziekte in het hoofd geslagen was. Dat is niet de eerste keer dat men gedacht heeft dat iemand die met de nood van zijn onsterfelijke ziel bezet was, niet goed was. Dat men er zelfs mee naar psychiaters ging. Dat men probeerde hier of daar in een inrichting te plaatsen, menende dat hij aan godsdienstwaanzin leed. Ik heb het wel eens meegemaakt, jaren geleden. Een jong meisje in de stad Leiden, 17 jaar oud, en opgegroeid in een gezin waar men toch wel naar de kerk ging. Nog wel onder de waarheid. Zelfs een gezin uit een godzalig geslacht. En toch, hoe spoedig kan de kennis van de dingen waar het op aankomt in het nageslacht verdwijnen. Want de grootvader van dat meisje was een man die in de omgeving waar ik opgegroeid ben alom geacht was onder de vromen, als een man die genade van de Heere ontvangen had. En zijn kinderen? Ze hadden er wel over horen spreken, maar ze verstonden het niet. De grootvader was gestorven, zijn boeken lagen op de zolder. Niemand keek er naar om. Totdat dat meisje van 17 jaar onder de prediking kwam van een leraar die predikte over de dag van het oordeel. Hij sprak over de waarheid, dat God eenmaal de schapen van de bokken zal scheiden. Ze had het misschien al dikwijls gehoord, maar toen hoorde dat kind het. Ze hoorde het als een zodanige werkelijkheid. Die dag komt. Oh, die dag was zo nabij voor haar. Toen ging de gemeente Psalm 98 vers 4 zingen. U weet wel, laat al de stromen vrolijk zingen. De handen klappen naar omhoog. Het gebergte vol van vreugde springen en huppelen voor des Heeren oog. Hij komt, hij komt. Het werd zo opgeruimd gezongen. Het daverde door de kerk. En weet u wat dit kind vertelde? Oh, ik kon het niet begrijpen dat er iemand was die het zingen kon. Want ik wilde wel onder de bank kruipen. Hij komt om de aarde te richten. Weet u wat dat betekent? Voor eeuwig verloren gaan. God te moeten ontmoeten en niet van de rechter van hemel en aarde te kunnen bestaan. Hij komt om de aarde te richten. En wat ging dat kind nu doen? Wat denkt u? Ach, moeder begreep het niet. Helaas, vader verstond het niet. Maar die vergeten boeken van de overleden opa lagen nog op de zolder. Ze ging zoeken en kon niet laten om erin te lezen. Ze las er dagen en nachten in. Het werd haar eten en haar drinken. En weet u wat haar vader en moeder dachten? Dat kind is niet goed. Wat doet ze toch vreemd? Ze is zo heel anders dan vroeger. Je zou zeggen dat ze niet dachten aan wat ze vroeger thuis gehoord hadden. Wat kan een mens toch blind zijn? Wat is een mens toch in zijn onwetendheid? Ze gingen naar de dokter met hun kind. Het meisje kreeg de raad om maar niet meer te lezen en voorlopig maar niet meer naar de kerk te gaan. Dan zou je zeggen, hoe kunnen die ouders zo denken? Hun kind zou daarvan krankzinnig geworden zijn. Als we dan lezen wat Bunyan hier beschrijft, dan weten we meteen wat hij hier bedoelde. Zijn familiekring was onaangenaam verrast dat hij zo ging spreken en zo ging doen. Ze dachten dat hem een ziekte in het hoofd geslagen was. Dus brachten ze hem, daar het tegen de nacht ging, met alle spoed naar bed, hopende dat de slaap zijn hersens tot rust zou brengen. Wat kon Bunyan het toch altijd mooi zeggen? Want er staat dat de familie hoopte dat zijn hersens tot rust zouden komen. Ze hadden er geen erg in dat het niet in zijn hersens zat, maar dat het iets was dat in zijn hart zat. Het was maar geen zaak van denken en overleggen, maar het lag van binnen, in zijn geest, in zijn ziel. Het was iets dat de Heere werkte. Maar de nacht was voor hem even onrustig als de dag, en in plaats van te slapen bracht hij die door in zuchten en tranen. Weten wij daar ook iets van? Dat zal toch niet elke nacht zo zijn? Nee, een mens is ook maar een mens met een natuurlijk leven, maar toch is het wel eens waar. Ik bracht de nachten door met klagen, ik liet niet af mijn hand en oog op te heffen naar omhoog. En hier lezen we, als we wat rust voor hem bereid hebben, dan zal het wel overgaan. Maar het ging bij die man niet over. Want als het een werk van God is, dan gaat het niet over. Bedenk, er kunnen natuurlijk wel eens overspanningen in het leven van een mens zijn, die soms met godsdienstige gevoelens gepaard gaan. Maar als het overgaat, als we weer tot rust komen, onbekommerd daarheen gaan, dan is dat het klaarste bewijs dat het niet van de Heere geweest is. Dat het niet het eigen werk van de Heere was. Het kon ook bij Christen niet overgaan. Want toen de morgen was gekomen, vroegen zij hem hoe het ging. En hij zei, al erger en erger. Hij begon ook weer tot hen te spreken, maar nadat ze er iets vriendelijks probeerden tegenover te zeggen, gingen ze er hard tegenin. Hoe waar is het dan, wat er in de Bijbel staat, dat uw vijanden uw huisgenoten zullen zijn? Ze dachten ook zijn neerslachtigheid te kunnen verdrijven door een ruwe en norse behandeling. Hard er tegenin. Vijandschap. Ja, soms lachten ze hem uit. Dat is het wapen van de spot. Ze zijn vol zoete wijn. Soms scholden ze hem uit, hun bittere vijandschap over hem uitgietend. Soms lieten ze hem geheel aan zijn lot over. We bemoeien ons niet meer met die man. We kunnen niet meer met die man opschieten. Dat kan zijn in de kring waar u geleefd hebt, met mensen die eerst uw vrienden geweest zijn. En hij trok zich terug in zijn binnenkamer. Wat deed hij daar? Daar hebt u nu iets van de liefde. Hij trok zich terug in zijn binnenkamer om voor hen te bidden. Voor degene die hem uitscholden, die hem bespotten. Wat heeft hij gebeden? Ach, Heere, open hen toch de ogen, dat ze zien mogen. Heere, overreed toch hun hart, dat het werkelijkheid voor hen worden mag. Om hen te beklagen en ook om over zijn eigen ellende te treuren. Hij trok zich in zijn binnenkamer terug. Want dat is hetgeen altijd aan het werk van God verbonden is. Binnenkamerwerk. Niet een werk van uitgaan en praten hier en daar. Nee, binnenkamerwerk. Om daar ook te bidden. Voor degene aan wie hij zich verbonden wist. Zijn familie, zijn vrouw, zijn lieve kinderen, die hem voor een waanzinnige hielden, die hem met harde vijandschap zijn tegengetreden, om voor hen te bidden. Want als u voor uzelf gaat voelen dat het zo niet kan, want dat u in de stad des verderfs woont, zou u het dan ook niet voor uw vrouw en kinderen voelen? Als het voor uzelf werkelijkheid wordt dat het ieder ogenblik eeuwigheid kan worden, en dat u de God van de hemel, die rechtvaardige rechter, niet kunt ontmoeten, dan gaat het gewicht van de eeuwigheid voor uw kinderen ook op uw hart wegen. Als het nooit op uw hart gewogen heeft, dan moet u er toch eens over denken. Als u zo onbewogen bent over het lot van degenen waarmee u omgaat, zou u dan niet gevoelen voor degenen die vlees en bloed van uw bloed zijn? Oh, dan is er iets teerders dan uw vrouw en kinderen. Dat u ook voor hen van de Heere begeert dat hij zich zal ontfermen over hen. Er staat verder dat die man een eenzaam leven leidde. Hij maakte ook eenzame wandelingen, somtijds lezend, somtijds biddend. Daar hebt u nu heel zijn leven, eenzaam lezend. Hij kan niet van dat woord van God loskomen, omdat het woord van God hem niet loslaat. En somtijds biddend, zijn hart aan de Heere uitklagend. Daar begint het altijd mee. Van Paulus staat er geschreven, en ziet, hij bidt. In Damascus roept hij in zijn nood tot de Heere. Toen zag ik, toen hij in het veld wandelde, dat hij zoals hij gewoon was, in zijn boek liep te lezen. De vorige keer wezen we u daar reeds op. De man met het boek. Zo hebben we de christen van Bunyan wel eens genoemd. Een man die zeer verslagen was van geest. Terwijl hij las, barstte hij uit, zoals hij dat vroeger al eens gedaan had, zeggende, wat moet ik doen om zalig te worden? Dat is de zielenvraag. O, hoe moet ik toch tot God bekeerd worden? Velen zouden zeggen, man, u hebt toch de Bijbel, u weet het toch wel, u moet in de Heer Jezus geloven en u op hem verlaten, uw zaligmaker aannemen, u moet een keus voor hem maken, een beslissing nemen. Zo wordt er dikwijls, ook in onze tijd wel gesproken. Maar zo gaat het niet in het leven van deze christen. Heeft er niet zo een die van de een op de andere dag het schip boven water had? Oh, wat moet ik toch doen om zalig te worden? Dat is een vraag die zo klemt. Hij kijkt deze en die kant uit, als wilde hij weglopen. Een man die niet weet waarheen hij zich wenden moet. Maar toen kwam er een man tot hem, wiens naam was Evangelist. Die vroeg, waarom weet u zo? Een evangelist? Aan wie zouden we moeten denken? Zouden we niet aan dominee Gifford denken? Zou dat niet de man zijn die Bunyan op zijn eigen levensweg ontmoette? Dominee Gifford, aan wie hij zo nauw verbonden was. Maar niet alleen aan deze uiterst trouwe evangeliedienaar, die het welzijn van de zielen op zijn hart voelde wegen. Kan soms ook een ander mens zijn. Een kind Gods kan ook wel uw vader of uw moeder wezen, die vraagt, wat is er aan de hand? Het is immers te zien, het kan toch niet verborgen blijven? U moet maar goed onthouden, als de Heere in u werkt, komt het toch voor de dag. Het komt in uw levenshouding openbaar, dat u anders geworden bent, ook al spreekt u het niet uit. Waarom weent gij zo? Dat was de eenvoudige vraag die evangelist stelde. Heer, antwoordde Christen, Ik bemerk uit uw boek dat ik in mijn hand heb dat ik veroordeeld ben om te sterven en daarna in het oordeel kom. En ik gevoel dat ik het eerste niet wil en tot het tweede niet bereid ben. Ik kan niet voor God bestaan. Ik kan God niet ontmoeten. Dan vraagt evangelist: zou u dan altijd op die wereld willen blijven? Is dat leven zo aantrekkelijk? Ze weten dat de tijd waarin Bunyan leefde vol was van ellende. Oorlog, burgeroorlog, een koningshuis dat tot een schandvlek geworden was. Kortom, een verschrikkelijke tijd, vol van bloedvergieten en geweldplegen. Is het leven, dit alles bij elkaar genomen, nu zo aantrekkelijk dat u altijd op de wereld zou willen blijven? Waarom vraagt evangelist dit zo? Daarin leest u iets van de voorzichtigheid van deze evangelist, van de wijsheid van deze man, die in de omgang met degene die hij ontmoet ook vraagt wat hem toch zo verontrust. Waarom wilt u dan niet sterven? De man antwoordde: omdat ik vrees dat deze last die op mijn rug ligt mij dieper zal doen zinken in het graf en ik in Tofet zal vallen. Van Tofet kunt u lezen in Jesaja 30. Het was een dal nabij Jeruzalem waaraan men veelal de plaats des oordeels verbond. Want we lezen in Jesaja 30 vers 33: want Tofet is van gisteren bereid. Ja, hij is ook voor de koning bereid. Hij heeft hem diep en wijd gemaakt. Het vuur en hout van zijn brandstapel is veel. De adem des Heren zal hem aansteken als een zwavelstroom. Het is van deze plaats dat Bunyan spreekt: o, ik vrees dat die adem des Heren als een zwavelstroom zal zijn, dat ik onder deze last zal verzinken. Wat is dat toch, die last? Wat bedoelt hij met die last? Dat is de last van de zonde. Toch mogen we niet zeggen het feit van de zonde, want zijn vrouw, zijn kinderen en al zijn stadsgenoten liggen onder die last. En toch droegen ze die last niet. We moeten onder die last eigenlijk verstaan het gevoel van de zonde. Het besef, het levend besef van het feit dat hij gezondigd heeft, dat de Heilige Geest, de geest van de overtuiging, in hem heeft verwekt. Want het is de Heere zelf die zegt dat die geest gekomen zijnde in de wereld zal overtuigen van zonde. Welnu, zo is ook Christen door de geest van God van de zonde overtuigd geraakt.